Stilos-vertaling. Dit zegt Gods woord. Toen hij nu de menigten zag, klom hij op de berg, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen naar hem toe. En hij opende zijn mond en leerde hen aldus: gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Gelukkig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd. Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Tot zover het lezen van Gods woord. De zaligsprekingen, misschien wel het allerbekendste gedeelte van de bergrede, die begint hier in hoofdstuk 5 en eindigt in hoofdstuk 7. En ik heb boven die 8 zaligsprekingen de titel geplaatst: hoe benijdenswaardig zijn zij die het overvloedige leven beërven. Want zoals we de vorige maal hebben ontdekt, zo hoop ik toch, ik wil u dat toch even aan herinneren, vinden we in die 8 zaligsprekingen eigenlijk 8 kenmerken, karakteristieken die zo typerend zijn voor hen die het koninkrijk van God zullen binnengaan. Nu, allereerst leert de Heer Jezus ons in Johannes hoofdstuk 3 dat om het koninkrijk van God te kunnen binnengaan, iemand moet wederom geboren worden, inderdaad. Dus deel hebben aan het koninkrijk, dat betekent uiteindelijk dat je een burger wordt van dat koninkrijk, met al zijn voorrechten en privileges die erbij horen, dat je nu bij God behoort, dat je uiteindelijk wederom geboren bent, een nieuwe schepping bent geworden, een geheel nieuw mens. En de eerste 4 zaligsprekingen, waarvan we de vorige maal er al 2 hebben een beetje bij stilgestaan, die vertellen ons in beginsel hoe dat iemand het koninkrijk van God binnengaat. Jezus zegt, je gaat het koninkrijk van God binnen als je arm van geest bent, als je treurt in de geest, als je zachtmoedig bent en als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Als je goed oplet, en dat blijkt ook al uit die eerste 2 die we overdacht hebben, en dat zal ook blijken uit die 2 die we vandaag gaan overdenken, dan beschrijft de Heer Jezus een soort van mensen die zich bewust zijn van een bepaalde nood, die een bepaald gebrek kennen. Zeker als je leest, en gelukkig, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Iemand die honger en dorst heeft, is iemand die een bepaalde nood heeft. Ik denk dat dat overduidelijk is. En als het goed is, broeders en zusters, zoals we hier zitten vanmorgen, als we echt ware, wederom geboren christenen zijn, dan zijn deze kenmerken die hier beschreven worden, kenmerken, karakteristieken, die bij ons allemaal terug te vinden zijn. Want, hoewel ik er allereerst de nadruk op leg in deze overdenking, dat deze 4 zaligsprekingen vertellen dat iemand het koninkrijk van God binnengaat, toch zijn deze kenmerken en karakteristieken niet iets dat enkel bij fase 1 hoort van het geloofsleven. Namelijk kenmerken die we eigenlijk zouden ontgroeien als we met elkaar op latere leeftijd komen. Met latere leeftijd bedoel ik wel geestelijk volwassen worden. Ja? Bedoel ik niet letterlijk ouder worden. Het zijn blijvende kenmerken. En ik denk dat we ons daar niet genoeg van bewust kunnen zijn. Want de Heer Jezus Christus vindt die kenmerken enorm kostbaar. Hij noemt die mensen benijdenswaardig die die kenmerken bezitten. Ze zijn mensen op wie al Gods welbehagen rust. En ik hoop dat er voor ons ook zo kostbaar is en ook blijft. Niet alleen vandaag, maar morgen en in de komende generaties als de Heer nog niet terugkomt. Want dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Toen ik dat zo overdacht voor mezelf, moest ik denken aan die gemeente die aangeschreven wordt door de Heer Jezus in het laatste Bijbelboek, het boek de Openbaring. En die gemeente is zich helemaal niet bewust van de toestand waarin zij verkeert. Ze heeft daar helemaal geen oog voor. En dan zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, ik lees het u voor, Openbaring hoofdstuk 3, vers 17 tot en met vers 19. Omdat u zegt, ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek. Zie je? Een omgekeerde toestand. Ze hebben geen nood, ze hebben geen gebrek. Wat zo typerend is voor de kenmerken van zij die het koninkrijk binnengaan, wordt hier helemaal in deze gemeente, algemeen gesproken, niet langer gevonden. En wat zegt de Heer Jezus? En u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent. Daarom raad ik u aan goud van mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En ogenzalf, om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken. Allen die ik lief heb, bestraf en tuchte ik. Wees dan ijverig en bekeren. Dus zie je, broeders en zusters, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat deze kenmerken, deze kwaliteiten onder ons blijvend gevonden worden. We vinden hier een gemeente die dat compleet kwijt is gespeeld. En dat is heel opmerkelijk. Vandaar dat de vraag die ons vandaag weer bezighoudt een zeer belangrijke vraag is. Namelijk, hoe kan je voor jezelf nu zeker zijn dat je een waarachtig wederom geboren christen bent? Of anders gezegd, wat is nu zo kenmerkend voor die zonen en die dochters hier van het koninkrijk, op wie de al Gods welbehagen rust en die de Heer Jezus telkenmaal opnieuw weer prijst en benijdenswaardig noemt? Nu, de vorige maal hebben we al stilgestaan bij wat het betekent om arm van geest te zijn en te treuren in de geest. En ik heb hierop gewezen dat die twee zaligspreken bij elkaar horen. Je kan ze vergelijken als twee zijden van éénzelfde muntstuk. Ze horen bij elkaar. Arm van geest zijn, dat heeft alles te maken met het feit dat je voor jezelf bewust wordt dat jouw problemen in dit leven jou over het hoofd stijgen. Dat je niet de middelen en de mogelijkheden hebt om daar zelf ook maar iets aan te veranderen. En dat heeft alles te maken met het feit dat al die problemen, van welke aard die ook zijn, eigenlijk gelegen zijn, hun oorzaak vinden in een veel dieper liggend geestelijk probleem in ons hart. En dat is wat het tweede ons laat zien. Dus als arm van geest zijn, het beseffen is dat jouw problemen boven het hoofd stijgen, dat je ze zelf helemaal niet aan kan, en dat je niet de middelen en de mogelijkheden hebt, dan onderteken je eigenlijk je persoonlijk failliet, jouw geestelijk bankroet. Maar het tweede luik is wat de Heer Jezus zegt, en hij noemt dit gelukzalig, treuren in de geest. Nu, treuren in de geest is op het eerste zicht een zeer traumatische ervaring voor wie het meemaakt, maar tegelijkertijd ook een zeer gelukzalige ervaring. Want dat heeft alles te maken met het feit dat we voor dat innerlijke probleem, de oorzaak van al die overige problemen die ons over het hoofd stijgen, gelegen is in onszelf. Het is een geestelijk inwendig probleem. En we zijn er allemaal van nature blind voor. En daarom zegt de schrift ook dat we van nature leven in de duisternis en alle licht ontbreken. Maar wanneer dat licht in ons hart schijnt door het evangelie en we duidelijk gaan zien dat innerlijke probleem, dan wordt kompas aan het licht. Ja, hoe ernstig dat wel degelijk is. Nu, dat inwendig probleem, daar is er in onze samenleving, in onze hedendaagse maatschappij, geen plaats voor. Dat wordt geschuwd, dat woord is taboe. Dat woord is het chronische probleem wat de Bijbel noemt zonde. Een zonde is een beginsel in ons allen, die inwendige, koppige, halstarrige, rebelse houding die ons allemaal kenmerkt. Dat we weigeren om te erkennen voor onszelf dat we afhankelijk zijn. Wij mensen van nature hebben allemaal de neiging om die plaats die onze maker en onze onderhouder toekomt in ons leven, om die plaats voor onszelf op te eisen. Iedere mens zegt van nature eigenlijk diep in zijn hart tegen God, dit is mijn leven. En bemoei je met uw eigen zaken, God, want ik wil dat je mij naar rust laat. Dat is die rebelse houding om onszelf niet te willen erkennen als afhankelijk van God, waar eigenlijk alle oorzaak van de problemen en een ellende in ons leven gelegen is. En zolang dat we die toestand niet erkennen, leert de Bijbel ons, leven we in een toestand van slavernij, van hopeloze slavernij. Het is de apostel Paulus die het eigenlijk samenvat, Romeinen hoofdstuk 7, en zegt hoe zo iemand zich voelt. Hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Nu, omwille van de tijd heb ik 14 dagen terug eigenlijk hier een beetje moeten stoppen. En moet eerlijk zeggen, als iemand zou blijven steken hier in de helft van het gebeuren, tot wat we hier nu toe komen in de tweede zaligspreking, ja, dan is het heel goed mogelijk dat hij eigenlijk platgedrukt wordt door een immens schuldgevoel. Je zou het kunnen vergelijken, ja, met een halve geboorte. Kijk, als iemand tot de conclusie komt en voor zichzelf beseft en zegt van, kijk, ja, mijn problemen die zijn groter dan mezelf. En inderdaad, ik heb God zo in mijn leven genegeerd en ik ben een afschuwelijke zondaar. Dan klinkt het inderdaad zo dat binnengaan in het koninkrijk van God niet de aangenaamste gebeurtenis is in uw leven. En inderdaad, een wedergeboorte zou geen aangenaam proces zijn, net zo min als een natuurlijke geboorte geen blijde geboorte zou zijn, wanneer die blijde geboorte eigenlijk, dat proces van geboorte, halverwege blijft steken. Ik denk dat dat de nachtmerrie is van elke jonge moeder. Stel u voor dat dat geboorteproces begint. En die wegen worden heviger. Dat kind begint geboren te worden. En opeens halverwege, het hoofdje steekt er bijna uit. De wegen vallen uit. En gedaan. Dat zal pas verschrikkelijk zijn, denk ik. Wel, zo is het ook als we hier halverwege blijven steken. Want als je ogen geopend worden voor het feit dat jouw problemen groter zijn dan jezelf. En dat de innerlijke oorzaak eigenlijk is de zonde die in jou schuilt. Wat doe je dan? Wel, dan kan er uiteindelijk twee kanten uit. En die twee kanten zijn elkaars tegenovergestelde. Inderdaad, je kan er zeggen van, inderdaad, ik ben een ellendig mens. Het probleem is groter dan mezelf. En ik heb God genegeerd in mijn leven. Maar weet je wat? Dat irriteert mij mateloos. En ik word kwaad als ik daarover denk. Ik zou moeten God behagen, maar ik heb het helemaal niet gedaan. En ik ben innerlijk verschrikkelijk kwaad. Ik kan daar niet mee om. Weet je wat? Ik zou mezelf wel kunnen voor de kop slaan. En ik ben kwaad op heel de wereld. En dan blijf je bij jezelf zitten. Maar er is inderdaad ook een andere weg. En die andere manier die wordt gevonden in die volgende zaligspreking. Zachtmoedig zijn. Zij zullen de aarde beërven, zegt de Heer Jezus. Zachtmoedig zijn betekent in beginsel dat je jezelf verootmoedigt voor de Heere God, wanneer je zo indringend geconfronteerd wordt met jezelf. Dat is de enige weg om niet moedeloos te worden. Om niet hopeloos verdrukt te worden. Jezelf verootmoedigen voor de Heere God. Want er is namelijk een heel groot verschil tussen enerzijds zelf medelijden hebben en anderzijds jezelf bekeren, tot inkeer komen voor het aangezicht van God. En ik denk dat het belangrijk is dat dat heel goed onderscheiden wordt. Want inderdaad, op het moment dat jouw ogen geopend worden, dat je jezelf ziet in het licht van God, is jouw eerste reactie misschien wat op jouzelf gericht, wat egoïstisch. Want je zegt, als je jezelf ziet in het licht van God, inderdaad, wat ben ik toch een ellendig mens. Ik deug ik toch nergens voor. Je kent die reactie wel. En misschien denk je bij jezelf van, ja, als je dat hoort, dat iemand zo over zich denkt, dat bewijst dat hij tot inkeer komt. Wel helemaal niet, broeders en zusters. Dat is iets helemaal anders. Er is een enorm verschil, een wereld van verschil, tussen tot inkeer komen, tot bekering komen en gewoon jezelf beklagen. Medelijden hebben met jezelf. Want je kan inderdaad, als je jezelf ziet in het licht van God, inwendig boos worden en verontrust zijn over het feit dat je een zondaar bent. Maar dat is iets helemaal anders dan te accepteren in Gods licht dat je werkelijk een zondaar bent. Zie je het verschil? Zelf medelijden hebben over jouw ellendige toestand waarin dat je verkeerd en verzeild bent, dat is iets helemaal anders dan te erkennen voor het aangezicht van God, van Heere God, ik heb inderdaad gezondigd en ik heb u daarmee enorm tekort gedaan in mijn leven. Zie je het verschil? Zelf medelijden blijft gefocust op jouzelf, op jouw ellendige toestand, op wat je hebt gedaan. Maar tot inkeer komen richt jou op God. Je ziet niet langer op jezelf, maar je ziet dat je God tekort hebt gedaan. Daarom zeggen we ook als christenen, zonde is altijd in eerste instantie iets tegen God. En dan pas tegen jezelf of je medemens. En dat is zo belangrijk om dat hier te zien. Want er is, en dat is wat de schrift ook leert, apostel Paulus leert het ons, dat er een droefheid is die in overeenstemming is met God. En die droefheid in overeenstemming met God, die leidt tot bekering en die leidt tot het ware leven. Maar er is ook een droefheid die in overeenstemming is met deze wereld. En deze droefheid, die leidt tot de dood. We vinden dat terug in 2 Korinthe hoofdstuk 7 vers 10. Ik zal het u voorlezen. Dan zegt Paulus, want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis, maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood. En ik vind het zo bijzonder treffend, dat in het licht van het kruis van de Heer Jezus, twee mensen tot voorbeeld ons zijn gegeven van beide situaties. Een droefheid in overeenstemming met God, en een droefheid in overeenstemming met deze wereld. En die twee mensen zijn Judas en Petrus. Judas verraadt de Heer Jezus. Petrus verloochent de Heer Jezus. Beide zijn verschrikkelijke erge dingen. Maar wat vinden we bij Judas? Dat hij tot zichzelf komt. En dat hij zegt van, ik heb gezondigd. Ik heb onschuldig bloed vergoten, zegt hij. Maar zijn erkenning leidt hem niet tot God. Zijn erkenning brengt hem op een weg die leidt tot de dood. Want wat eindigt het met Judas? Hij verhangt zichzelf. Maar Petrus komt tot inkeer. En zijn inkeer brengt hem terug in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En hij komt tot herstel. En hij komt tot bekering. Dat is de weg die ten leven leidt. En ik denk dat dat een heel bijzonder iets is. Want ik denk, moest het mogelijk zijn, dat Judas met zijn belijdenis aan 10 evangelische gemeenten aan de deur klopt en zegt, ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed vergoten, dat de meesten zeggen, kom op binnen. Judas, kom binnen, jong. Als je zonde en je schuld herkent, kom binnen. Dan is er hoop voor u. Maar wat er enkel te vinden is bij Judas, is gewoon zelfbeklag. Zelfmedelijden met de grove zonde die hij heeft begaan. Maar het drijft hem niet in de tegenwoordigheid van God. Dat is uiteindelijk wat er bedoeld wordt met zachtmoedig te zijn. Je beseft uiteindelijk voor jezelf dat jouw schuld is tegenover God. Je blijft niet zitten bij jezelf. Vaak merk je het, dat mensen niet op de weg van tot inkeer komen zijn, maar op de weg van zelfbeklag. Je zult die reactie wel herkennen en ik hoop dat je ze niet herkent bij jezelf. En misschien is er dan toch wel hoop als je het voor jezelf herkent. Soms hoor ik van mensen zeggen, ja, ik geloof dat God mij dit of dat wil en kan vergeven. Maar weet je wat? Ik kan het mezelf niet vergeven, zeggen ze. Ik kan het mezelf niet vergeven dat ik zoiets heb gedaan. En dat klinkt misschien nederig, maar dat is absoluut niet nederig. Uiteindelijk zeggen zo mensen, ik ben te trots, ik ben te kwaad om het feit dat ik Gods verzoenende vrijgevigheid door het bloed van zijn zoon nodig heb. En ik weiger het te aanvaarden. Dat is wat er gezegd wordt. Kijk, er zijn twee verschillende vormen van hoogmoed. Mensen die enorm veel zelfvertrouwen hebben, zijn arrogant en hoogmoedig in wat ze denken over zichzelf. Maar er is ook iets als de hoogmoed van de zwakken. En de hoogmoed van de zwakke uit zich in zelfbeklag en zelfmedelijden. Maar dat is ook hoogmoed. Hij ziet zichzelf als een te grote zondaar om ooit vergeven te kunnen worden. Dat is het probleem. En hij kan daar niet mee leven. Hij kan dat niet accepteren voor zichzelf. En komt er niet toe om zich te buigen voor God in alle nederigheid. En die genade te ontvangen, die vergeving te ontvangen. Die zo nodig is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dus zachtmoedig zijn, dat betekent dat je niet langer gefocust bent op jezelf, maar dat je gefocust bent op de Heere God. Dat zegt van, Heere God, ik besef werkelijk wat ik verkeerd gedaan heb. Mijn grote probleem is dat ik u tekort heb gedaan. Dat ik u oneer heb aangedaan. En dat wil ik voor u erkennen en beleiden. En zo wil ik mij buigen voor u. En wees mij toch genadig, terwille van de Heer Jezus Christus. Erbarm je over mij. Dat is een heel andere houding. Dat is het begin van zachtmoedigheid. Nu, zachtmoedigheid, als we dat horen, veel mensen denken tegelijkertijd van, ja, iemand die zachtmoedig is, dat is wel een watje, niet? Dat is een mietje. Maar weet je, dat het woord zachtmoedig, in de oorspronkelijke taal, weet je wat dat betekent? Ik vond dat zo bijzonder. Een getemd wild dier. Een getemd wild dier. Er zitten er hier enkele vanmorgen, dat ik zeker weet, die getemde wild dieren zijn. Ik reken er mezelf ook bij. Dat zegt heel veel over wat er veranderd is in ons leven. Zachtmoedigheid, broeders en zusters, dat wordt veel te vaak verward met vriendelijk zijn, zacht zijn, gemakkelijk zijn, minzaam zijn. Weet je wat? Christophe Heidi en een hond, en die hond is dat ook. Maar dat maakt dan geen christen, hè? Zachtmoedig zijn, broeders en zusters, dat gaat veel, veel verder. Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen. Iemand die zachtmoedig is, dat is iemand die waarlijk vrij is. Dat is iemand die echt rust gevonden heeft in God zelf. En wanneer dat goede dingen hem overkomen in het leven, dan roemt hij daar niet in. Soms merk ik bij christenen dat ze heel fier zijn met alle zegeningen. Gisteren fier aan te zijn. Is dat de verdienste van u misschien als dat je gezegend wordt? Maar voor velen lezen ze erbij van, het bewijs is gelijk aan dat ik goed bezig ben. Zachtmoedig iemand roemt niet in zijn zegeningen. In de goede dingen die hij van God krijgt in dit leven, want hij weet dat hij ze absoluut niet verdient. Als je zo kijkt naar de goede dingen in uw leven, wat gebeurt er dan de volgende keer als het wat minder gaat? Als er tegenslag in je leven komt, als je plotseling ziek wordt en als je kanker krijgt en het is terminaal. Dan ga je van uw geestelijke hoogte naar een diep geestelijk dal. Een zachtmoedig iemand is niet iemand die hoogtes en laagtes kent. Als hij moeite met de moeite van het leven geconfronteerd wordt, dan stelt hij zich niet de vraag van, waar heb ik dat in hemelsnaam aan verdiend? Die vraag komt in hem niet op. Want uiteindelijk beseft hij wat er ook mijn deel is in dit leven. Moest God geven naar wat ik heb verdiend, naar wat ik tot nu toe heb geleid aan leven, dan zal het nog veel erger zijn dan wat mij nu overkomt. Maar het zal mij niet overkomen. Het zal mij nooit overkomen. Waarom? Omdat de Heer Jezus mijn straf en mijn schuld op zich heeft gedragen. Voor mij, de weg die ik nu bewandel, kan alleen maar beter worden. Want God heeft mij zijn zegeningen beloofd, en hij zal ze me niet weerhouden, en op een dag zijn ze mijn volkomen deel. Dat is waarlijk rust vinden in God. Zachtmoedig zijn betekent uw zekerheid niet vinden in de omstandigheden, maar in God zelf. Dat is zachtmoedig zijn. Zachtmoedig zijn is ook iemand die echt weet voor zichzelf dat God hem lief heeft. We zeggen dat zo makkelijk tegen elkaar. En we zeggen dat gemakkelijk tegen onszelf van, we weten dat God ons lief heeft. Maar iemand die weet dat God hem lief heeft, als hij dan valt, als hij dan zondigt, dan weet hij ook dat hij altijd terug kan naar God. En dat God snel is om te vergeven. Wat weerhoudt ons om naar de Heere God te gaan als we gezondigd hebben? Het feit dat we niet genoeg doordrongen zijn, dat God ons lief heeft en bereidwillig is om onszelf vergeving te schenken. En dat weerspiegelt hem ook naar hoe we met elkaar omgaan. Want iemand die dat niet kent, is iemand die zich zeer snel zoekt te rechtvaardigen naar anderen toe. En zijn fouten probeert te verschonen en op te poetsen. Maar iemand die echt weet dat God hem lief heeft, en die weet dat God bereid is om te vergeven, is ook iemand die gelijkertijd vanuit die liefde ook naar anderen toe zeer gewillig is om zijn fouten te erkennen en te beleiden. Zijn persoonlijkheid, wie hij is, is niet gelegen in hoe dat anderen over hem denken. Maar het is gelegen in hoe dat God over hem denkt. Als je weet dat God jou lief heeft, dat het kruis het bewijs is dat God het ergste van jou heeft gezien. En toch zegt ik hou van jou, je bent mijn kind, ik neem mij aan, je mag voor altijd in mijn nabijheid zijn. Eens je dat voor jezelf beseft in je hart, niet mijn verstand, maar hier in je hart. Wat weerhoudt er jou dan om naar God toe te gaan? Als je het verprutst en verkwanseld hebt. Denk je dat God zijn liefde dan opgehouden is? Denk je dat God je dan minder graag ziet dan een half uur voordien? Iemand die zachtmoedig is, is overtuigd dat God hem lief heeft. En hij keert prompt op zijn stappen terug, gaat naar God toe. In het volle bewustzijn dat God hem vergeving schenkt. En dan is het ook niet moeilijk om naar anderen toe uw fouten en uw tekortkomingen te erkennen en te beleiden en jezelf te verootmoedigen. Want dan leid je geen gezichtsverlies. Als uw eer in, is in hoe mensen over u denken, dan ga je het niet doen, want dan leid je gezichtsverlies. Maar als uw eer is en het volle bewustzijn beseft van God geeft mij lief. Wat verandert er dan? Helemaal niks, broeders en zusters. Een zachtmoedig iemand is iemand die geen medelijden heeft met zichzelf. Hij ziet niet op zichzelf. Hij staat niet op zijn rechten. Hij zoekt geen eer en hij zoekt geen respect van anderen. Daar is het hem niet in gelegen. Hij is iemand die altijd bereid is uit te leren, om te leren uit wat hem overkomt. Dat is zachtmoedig zijn. Bereid zijn om te leren. Bereid zijn om te leren van anderen. Bereid zijn om te leren uit wat jou overkomt in dit leven. Dat is zachtmoedig zijn. Iemand die zachtmoedig is, die gelooft werkelijk in de wederkomst van de Heer. Iedereen van ons die hier zit, die beleidt dat, dat we geloven dat de Heer Jezus terugkomt. Maar is dat ook zo in de praktijk? Als we geloven dat de Heer Jezus waarlijk terugkomt, waarom zijn we dan zo snel om zelf rechtertje te gaan spelen in ons leven? Waarom eisen we dan zoveel van anderen? Als je gelooft dat de Heer Jezus waarlijk terugkomt, dat hij de rechter van de ganse aarde is, die levenden en doden zal oordelen, als je dat echt voor jezelf weet met heel je hart, weet je wat je dan kan doen? Dan voel je je zo vrij om het oordeel aan God toe te vertrouwen. Hij zal er wel voor zorgen. Je moet niet zelf voor je rechten opkomen, hij zal het wel doen. Geloven we echt in de wederkomst van de Heer Jezus, dan zal dat in de praktijk daarin tot uiting komen. Iemand die zachtmoedig is, die zoekt zichzelf niet. Die stelt de belangen en het welzijn van de ander boven zijn eigen welzijn en belangen. Denk maar bijvoorbeeld aan Abraham. Abraham en Lot. Op een bepaald moment zijn hun kuddes te groot en beslissen ze om van elkaar te scheiden. Wat zegt Abraham? Hier zie, het land is voor u, beste vriend. Nee maar. Abraham vond de belangen van Lot groter dan zijn eigen belangen. Hij liet hem de keuze. Hij was niet bang dat hij iets zou missen, iets zou tekortkomen. En hebberig kiezen van, zal ik maar eerst kiezen en dan zie Lot wel dat hij terechtkomt. Nee. Hij stelde de belangen van de ander boven zijn eigen belangen. En dat kan je alleen maar als je een tevreden iemand bent. Een zachtmoedig iemand is iemand die tevreden is. Zijn ego is niet zo opgeblazen dat hij iedere keer maar meer en meer en meer en meer moet hebben. Nee, hij is een tevreden iemand. Hij is iemand die nu al weet dat hij alles, maar ook alles bezit in de Heer Jezus Christus. En hij heeft een geweldig eeuwig vooruitzicht. En hij kan het zich permitteren om zachtmoedig te zijn, omdat hij weet dat op een komende dag uiteindelijk die volheid van die erfenis, die God bereid heeft voor hen die hem lief hebben, dat hij die naar zijn belofte zal genieten. En die toekomende nieuwe wereld van God. In die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar is hij op gericht. Zachtmoedig zijn, broeders en zusters, is zo lovenswaardig. Omdat het uiteindelijk laat zien dat je waarlijk vrij bent. Zoals dat de Heer Jezus belooft als je tot hem komt. En van hem wil leren. Hij zegt, ik ben zachtmoedig. en nederig van hart. Leert van mij. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zie je de kostbaarheid daarvan, broeders en zusters? Hoe belangrijk dat is dat het onder ons zichtbaar wordt. Welk een bijzondere getuigenis dat daarvan uitgaat, als we die gezindheid kunnen tonen aan de mensen rondom ons. Dat is wat de Heer Jezus zoekt. Samen met het tweede wat we vinden voor deze morgen, hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Wat is het eigenlijk, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die vierde zaligspreking? Wat is die gerechtigheid die we met z'n allen behoren te zoeken? Wel, ik denk dat het duidelijk wordt als je twee dingen met elkaar vergelijkt. Kijk eens in Matthäus hoofdstuk 6 vers 33, daar zegt de Heer Jezus het volgende. Hij zegt, zoekt echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En nu moet je even terugkeren in datzelfde hoofdstuk naar het tiende vers, wat de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden. En hoe leert hij ze bidden? Hij leert ze bidden dat ze moeten het koninkrijk van God biddend verwachten. Mogen uw koninkrijk komen, en wat zegt hij dan? Uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dus met andere woorden, wanneer Gods koninkrijk komt, gebeurt zijn wil op aarde. Het koninkrijk van God is gekenmerkt door gerechtigheid. Jezus leert dat we daar biddend moeten met elkaar naar uitzien. Dus hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dat geeft dus alles te maken dat we zoeken met elkaar om in ons leven een levenspatroon te gaan ontwikkelen waarin alles in overeenstemming is met Gods wil. De persoon die hongert en dorst naar gerechtigheid is de persoon die ook verlangt om in overeenstemming te zijn met Gods wil en met Gods verlangen. Hij verlangt ernaar om Gods wil van harte te doen in elk onderdeel van zijn leven. En dat is iemand die zich verheugt in Gods woord. Want waar kan je anders Gods wil leren kennen dan in wat God van zichzelf geopenbaard heeft in zijn woord? Ik denk dat die honger en die dorst het best verwoord wordt in een heel kort gebed dat ik ooit geleerd heb van een Schotse christen, Robert Murray McChain. En voor hem was het een dagelijks gebed. Weet je wat hij elke dag bad? Ik heb het voor mezelf overgenomen van hem. Hij zegt, o God, maak mij zo heilig als een geredde zondaar kan zijn. Dat is iemand die verlangt dat zijn leven in elk onderdeel in overeenstemming is met God. Iemand die verlangt en die hongert en dorst dat zijn leven in overeenstemming is met God, doet dat niet omdat hij angstig is, bang is voor God. Nee, hij doet het omdat hij heeft leren ontdekken dat gerechtigheid, dat het allerkostbaarste en het hoogste goed is. Is dat niet wat we volmaakt terugvinden in onze Heer en Heiland, de Heer Jezus, die zegt van het is mijn spijze om de wil van God te doen. Dat is volmaakt wat de Heer Jezus ook zoekt in ons. Nu geeft toe, broeder en zusters, dat zoeken naar gerechtigheid nu niet meteen het populairste en het meest felbeheerde is onder christenen. We zoeken met z'n allen naar dingen die wel op zich lovenswaardig zijn. We zoeken ernaar om geestelijk te groeien. Dat is belangrijk. We zoeken ernaar om echt gelukkig, om echt vreugde te kennen in de Heer Jezus Christus. Belangrijk. We zoeken ernaar met elkaar naar meer van Gods geest. We verlangen ernaar om meer van Gods geest te zien in ons leven. Dat is goed, dat is heel positief. We zoeken ernaar met elkaar om efficiëntere getuigen te zijn van de Heer Jezus. Met andere woorden, dat we kwaliteiten ontwikkelen, waardoor dat we met z'n allen echt bruikbare getuigen zijn in het verkondigen van het evangelie. Dat is goed, dat is heel belangrijk. Tegenwoordig zijn heel veel christenen op zoek naar geestelijke ervaring, geestelijke beleving. Ze hongeren en ze dorsten naar een heel bijzondere zegen. Ze verlangen ernaar een intense ervaring met God te beleven. Ze verlangen ernaar Gods aanwezigheid zo heel dicht nabij te proeven. Eigenlijk hebben we dat een beetje in ons liedje tot uitdrukking gebracht. Dat is een liedje die dat voornamelijk onder woorden brengt. Ik wil heel dicht bij u zijn, hebben we gezongen. Dat is die zucht, die honger en die dorst naar geestelijke ervaring en beleving. De nabijheid van God ervaren. En veel christenen dweilen tal van samenkomsten af in Vlaanderen op zoek naar die unieke geestelijke beleving en ervaring. Het zijn allemaal dingen die een plaats hebben in ons geloofsleven. En waar ik helemaal ook niks van afdoe. Maar wat de Heer Jezus hier duidelijk zegt, is dat er iets veel meer fundamenteel is om naar te hongeren en te dorsten dan naar al deze dingen. En dat is het hongeren en het dorsten naar gerechtigheid. Let erop dat de Heer Jezus spreekt over hongeren en dorsten. Ik denk dat er niemand veel onder ons, ik ken u niet allemaal heel persoonlijk, maar ik denk dat er niemand veel van ons weet wat dat honger en dorst is. Hoesting, dat wel, maar honger en dorst, echt hongeren, echt dorsten, ik ken het in elk geval niet. Het meeste dat ik me kan herinneren is een paar dagen dat ik in het leger was, dat wat manoeuvres waren, dat we niks te eten hadden, en dat ik een beetje geproefd heb wat dat honger was, en dat ik dan probeerde mijn lege maag te vullen met wat water, maar dat is het verste dat ik me kan herinneren, wat dat echt honger en echt dorst is. Want de Heer Jezus gebruikt die woorden om ons te laten zien dat dat hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dat dat een verlangen is die levensnoodzakelijk is. Water, voedsel, zijn dingen waaronder dat we niet kunnen leven met elkaar. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid wil zeggen dat het even belangrijk moet zijn voor ons als christenen als eten en drinken. Nu wie dat verlangt, zegt de Heer Jezus, zal verzadigd worden. Zij die honger en dorsten naar gerechtigheid, die zullen verzadigd worden. Met andere woorden, ze zullen vervuld worden met gerechtigheid. Ze zullen het in hun leven echt herkennen. Zo is onze hemelse Vader, zo is onze Heer, dat hij het hartsverlangen van de hongerige en de dorstige tegemoet komt. Maar dat betekent niet dat we dan voldoening vinden in de volste zin van het woord, dat die honger en dorst dan ophoudt. Het gaat veel verder. Kijk, dat is de manier waarop de Heer Jezus ons onderwijst. U kent het dat de Heer Jezus zegt van zichzelf, ik ben het brood des levens, en dat hij zegt van zichzelf, ik ben het levende water. En van beide dingen zegt de Heer Jezus, in Johannes hoofdstuk 4 en Johannes hoofdstuk 6, zegt de Heer Jezus, maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. En Jezus zegt van zichzelf als het brood des levens, ik ben het brood van het leven, wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En inderdaad, vanuit één bepaald oogpunt, wie de Heer Jezus leert kennen als het levende brood, als het levende water, vindt op dat moment alles wat hij zoekt, zijn voldoening en vervulling in de Heer Jezus Christus. Maar dat stopt het toch niet mee, broeders en zusters? Als je de Heer Jezus leert kennen, als je proeft dat hij goedertierend is, dan smaakt dat toch naar meer? Dan verlang je toch naar meer? Als je de Heer Jezus leert kennen, dan wil je hem toch beter leren kennen? Zie je, dus dat hongeren en dat dorsten, gelukkig maar, houdt nooit niet op. Want hoe meer je ervan krijgt, hoe meer dat je het verlangt, hoe meer dat je het wilt. Dus er is hier sprake van een groeiend verlangen, van een blijvend verlangen. En zo is het ook met iemand die hongert en dorst naar gerechtigheid. Hij zal daarin gezegend worden. En die gerechtigheid zal zichtbaar worden in zijn leven. Zijn leven wordt meer en meer in overeenstemming met de Heere God. Maar de mate waarin dat ook gebeurt, en je dat ook ervaart dat je verandert, en de anderen ook zien dat je verandert, dat gaat ervoor zorgen dat het uiteindelijke doel, de Heer Jezus Christus, en te worden zoals Hem, dat dat kostbaarder en kostbaarder en kostbaarder wordt, en dat je er meer en meer naar verlangt. Een groeiend verlangen. Zie je, broeders en zusters, dat uiteindelijk honger en dorsten naar gerechtigheid, dat dat hier in het Matthäus-evangelie niks te maken heeft met uiterlijk wetjes en regeltjes te volgen, want dat is het eerste wat mensen moeten aan denken. Honger en dorsten naar gerechtigheid, toch een oplet niet. Dat kan wetticistisch worden, hè? Dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Als je bedenkt dat het betekent dat je leven wilt leiden in overeenstemming met God. Als je bedenkt dat het een verlangen is om van harte Gods wil te doen. Dat heeft niks te maken met regeltjes en wetjes volgen. Hoe meer dat iemand zoekt om een leven te leiden in overeenstemming met God, des te aantrekkelijker dat het doel wordt en des te groter de vooruitgang die hij boekt in zijn leven. Dat is wat de Heer God wil, dat we werkelijk zoeken naar elkaar. We zingen het in een lied, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. We bezingen dat, maar willen we het ook dan evenzeer van harte beheren en naar hongeren en naar dorsten met elkaar? We gaan samen met elkaar opnieuw avondmaal vieren, feest vieren, hebben we gebeden vanmorgen. En met het oog daarop zou ik graag een stukje lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 3, en daar wil ik ook mee eindigen. 1 Petrus hoofdstuk 3. En ik geloof dat we met elkaar vanmorgen overdacht hebben, hier in één zin samenvat, en onze aandacht richt op de Heer Jezus, die waarlijk zachtmoedig is, en die hongerde naar gerechtigheid. 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 21, dat zegt Petrus tegen ons allemaal vanmorgen, want hiertoe bent u geroepen. Heeft alles te maken met wat we later zullen zien, lijden omwille van de gerechtigheid. De gerechtigheid waar we vanmorgen over hebben nagedacht. En dan zegt hij verder, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden. In andere woorden, hij wandelde altijd in overeenstemming met Gods wel, die als hij uitgescholden werd, niet terugschold, als hij leed, niet dreigde, maar zichzelf overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zie je dat? Excuseer, hoofdstuk 2, mijn excuses. Die zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven voor de gerechtigheid leven. Zie je dat? Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Door zijn striemen bent u gezond geworden, want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd tot de herder. Opzien.